Goedemorgen luisteraars, welkom voorafgaand aan de morgendienst. Voorganger dominee Van der Linden, organist Gerard Putters, pianist José van Andel. Als gebruikelijk zal ik de liturgie met u doornemen. We beginnen met welkom en mededelingen. Na welkom en mededelingen zingen we gezang 303, de versen 1, 3 en 4. Na welkom en mededelingen, gezang 303, de versen 1, 3 en 4. Dan volgt stil gebed. Na stil gebed, votum en groet. Na het ontvangen van de votum en de groet, zingen we uit Psalm 46, de versen 1 en 4, uit de oude berijming. Psalm 46, de versen 1 en 4. Ook de berijming. Dan volgt verootmoediging. Na verootmoediging zingen we uit opwekking 350. Na verootmoediging uit de opwekkingbundel lied 350. Dan volgen de geboden. Na de geboden zingen we uit opwekking nummer 126. Opwekking lied 126. Dan volgt het gebed om de opening van het woord. Na het gebed om de opening van het woord volgt de schriftlezing. En de schriftlezing is uit Jeremia 36 vers 1 tot 26. Jeremia 36 vers 1 tot 26. Dan zingen we het lied met de kinderen. Uit de bundel op toonhoogte, lied 538. Het lied met de kinderen, uit de bundel op toonhoogte, nummer 538. Dan volgt de collecte, die bestemd is voor kerk en de tweede voor zending. Na de collecte zingen we uit Psalm 119, de versen 34 en 40. Na de collecte zingen we uit Psalm 119, de versen 34 en 40. Na het zingen van deze psalm volgt de verkondiging over Jeremia 36, versen 3 en 24. Verkondiging uit Jeremia 36, vers 3 en 24. Na de verkondiging zingen wij Psalm 62, de versen 5 en 7. Na de verkondiging Psalm 62, de versen 5 en 7. Dan volgt het dankgebed en voorbeden. Na Psalm 62, dankgebed en voorbeden. Na dankgebed en voorbeden zingen we uit gezang 401, de versen 1 en 4. Na dankgebed en voorbeden, gezang 401, de versen 1 en 4. Tot slot mogen we de zegen meekrijgen. Een goede dienst gewenst.
Goedemorgen gemeente, luisteraars thuis, gasten, van harte welkom in deze morgendienst. Ook een hartelijk welkom aan dominee van der Linden die vandaag onze voorganger zal zijn in beide diensten. In het gezin van Ralf en Anita Litooi is op 25 oktober een zoon geboren, Gijsbert Misael, ze noemen hem Mats. Vandaag wordt de Dorcas Voedselactie 2016 gehouden. De producten van het boodschappenlijstje kunt u inleveren op het kerkplein. Ook vandaag kan het VUB-formulier nog worden ingeleverd. Dus mocht u dat nog niet gedaan hebben, doe dat alsnog. Er zijn totaal 89 van de 390 formulieren ontvangen. Dus ik denk dat er nog heel wat thuis liggen. U wordt van harte uitgenodigd voor de viering van het 25-jarig ambtsjubileum van dominee Vogel. Zaterdag 5 november. In de lunchroom De Witte Haan. U kunt nog een bijdrage leveren aan het cadeau. Hierbij verwijzen we u naar de kerkelijke post. De tweede collecte vandaag is bestemd voor de diaconie en niet voor de zending. En de deurcollecte is vanaf vandaag bestemd voor Stichting WEK. En ik wil Daniel van Sane uitnodigen om daar het een en ander over toe te lichten.
Ja, dank u wel. Ik doe gelijk even de groeten van Jeanette. De kinderen die kunnen er niet bij zijn. En ik excuseer eigenlijk hen ook omdat straks gelijk weer in Rotterdam aan de slag zijn. Ze zijn nu aan het inspelen, denk ik, voor mee te doen met de muziek. Ja, en ik ga zelf straks ook weer gelijk terug. Ik mag vertalen vandaag. Maar goed, het geld wat bij elkaar wordt verzameld gaat dus naar het werk wat we doen bij Leef. Leef is een jonge gemeente, een kerkplant, waarin we proberen aansluiting te zoeken bij Rotterdammers. We zitten op Rotterdam-Zuid in de Passie op dit moment, vlakbij de Erasmusbrug. En daar houden we elke zondag een bijeenkomst, waar de mensen echt proberen aan te sluiten met de mensen. Dus met een maaltijd, met mooie muziek, met een toespraak. En daarna praten we samen over het thema door. Dat is wat op zondag gebeurt, maar daarnaast, dat is eigenlijk nog niet het belangrijkste. Daarnaast werken we met missiegroepen. We hebben op dit moment een tiental missiegroepen die actief zijn in de stad. Op allerlei verschillende manieren proberen mensen bij het evangelie te betrekken, discipelen te maken. Maar tegelijkertijd ook echt actief te zijn in de stad. Dus iets te betekenen. We zeggen dat Rotterdam mooier maken. En dat is ons werk. Mijn taak is het begeleiden van deze missiegroepen, het coachen, het helpen om ze missionair bewust te laten zijn. Maar ook tegelijkertijd maatschappelijk bewust te laten zijn. En als jullie Jeanette kennen, weten jullie ook wat Jeanette's taak is in de gemeente. Zij heeft een hart voor jeugd. Dat heeft ze hier ook in de Zuidhoven gemeente ook altijd gedaan. Ja, by the way, we zijn ongeveer 20 jaar lid van Zuidhoven op dit moment. Jullie zien ons niet zo vaak, sorry daarvoor, maar we zijn op andere plekken geweest, vooral de laatste tijd. En zij doet dus de jeugd organiseren, zowel intern als extern. Op dit moment een heel mooi project in Katendrecht gestart, samen met de wijk. En doen we een stuk huisherbegeleiding en het was al een droom van haar om een meidenclub te doen. Dus ze is nu gestart met een meidenclub. Nou, een hele leuke, mooie gemixte club met meiden waarmee ze hele mooie manier contact kan krijgen. En de bedoeling is dat door dat contact ook een stukje getuigenis kan klinken. En dat er een relatie gebouwd kan worden, waardoor het mogelijk wordt om mensen bijvoorbeeld, jongeren bijvoorbeeld uit te nodigen voor een jeugdalfa, om ze meer te leren over de Bijbel. Dat zijn een aantal van onze activiteiten. En ik wil ook zeggen dat we op dit moment ook echt wel doorbraak zien in het werk waar we mee bezig zijn. We zijn klein begonnen met eigenlijk gewoon met een alfa-cursus, een kleine groep mensen. Maar we groeien langzamerhand. We zien heel veel nieuwkomers binnenkomen. Mensen zonder kerkelijke achtergrond die toch samen met ons, die toch zich welkom voelen en hun vragen durven stellen. En daar zijn we heel erg blij om. Om een voorbeeld te noemen, pas sprak ik een jongen die eigenlijk helemaal geen achtergrond heeft. Die zei, ik wil eigenlijk wel meer weten over het geloof. En die sindsdien trouw bij ons komt en op zoek gaat, boeken aan het lezen is, begonnen is met de Bijbel te lezen. En wel heel bijzonder. En pas zei hij tegen mij van, ik vind het nu eigenlijk moeilijker om niet te geloven dan om te geloven. En hij zei ook, ik zie zoveel dingen gebeuren in mijn leven. Is dat nou toeval of is dat nou God? Nou, dat vind ik wel heel mooi om zulke processen mee te maken. Er was ook een jongen, kwam naar me toe. Ik zal het kort houden, maar... Die zei van... Iraanse jongen die al echt op, ja, aan het worstelen was met zijn verleden. Wat hij allemaal had gedaan. En hij komt wel trouw bij ons op zondag, maar eigenlijk... Ja, hoe ga je... Hij wil eigenlijk eerst zijn leven op orde brengen om dan pas weer verder te gaan met God, zei hij. En hij is nu langzaam aan het leren wat eigenlijk betekent om uit genade te leven. En hij wil zich nu ook laten dopen. En dat vind ik heel mooi nieuws. 5 nieuwe communities dit seizoen. Dus op allerlei fronten. Heel veel nieuwe doelgroep mensen die binnenkomen. Dus het leeft, het bruist bij ons. Weet ook leef. En we zijn dankbaar dat jullie... ons daarmee willen steunen met dit project. Dus dank u wel.
Heel kort, als thuisfront zijn we blij met de support die we krijgen uit de gemeente maandelijks. We zijn blij met de collecte die nu gehouden wordt. We kunnen nog wat meer financiën gebruiken. Dus ook wel dankbaar dat deze collecte nu voor haar daar net is. Voor het werk dat ze kunnen blijven doen. Je hebt gehoord hoe belangrijk het is. En ik merk zelf als ik ze spreek dat je er enthousiast voor wordt. Denk je, wauw, zo dichtbij en God zo in het werk. Dat mag hier ook gebeuren. Aan het einde van de dienst zullen Trudy en ik voor de mensen die het nog niet hebben de gebedbrief uitdelen met de machtigingskaartje eruit. Neem die vrijmoedig mee en lees hem thuis door en weet je nog meer over het werk. En die wordt maandelijks iedereen verstuurd die dat wil. Dankjewel.
Er is ook nog een afstandsbediening gevonden. Als u deze bekend voorkomt, er staat een plus en een min, een P en een huisje op. Mocht iemand een bekend voorkomen, kom hem afhalen hier of straks in de kerkraadskamer. We beginnen de dienst met het zingen van gezang 303, de versen 1, 3 en 4. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Zullen we in persoonlijk gebed ons voorbereiden op deze dienst? Ook voor deze dienst belijden wij dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn goddelijke hand. En het is deze God die tegen u en jou zegt, voor u, voor jou is er barmhartigheid, genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Fijn in uw midden te mogen zijn. Allereerst compliment voor het prachtige kerkgebouw. Ik heb vorig jaar nog even gekeken toen het vol in de verbouwing was. En de contouren waren toen al zichtbaar, maar het is prachtig geworden. En het was al mooi, dus mooi nagaan. Vandaag is het 30 oktober. En de landelijke kerkelijke agenda geeft aan, dat is Bijbelzondag, nadenken over de waarde van het woord van God. Maar morgen is het 31 oktober, dan is 499 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de slotkapel in Wittenberg sloeg. De reformatieherdenking, ik wil die twee in de preek van vanmorgen combineren en ook in de preken van vanmiddag, daar ja, komt eigenlijk alles ook weer op terug. Laten we, en daarom zijn we ook begonnen met gezang 303 over de kerk van alle tijden. En we gaan nu, zeg maar, het Lutherlied zingen. Dat is Psalm 46. Luther heeft zijn een vaste burcht is onze God. Heeft hij gebaseerd op Psalm 46. We zingen uit de oude psalmrijming het eerste en het vierde vers. God is een toevlucht voor de zijnen en de Heer, de God de legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. De tijd rond de kerkhervorming in 1517 was een zware tijd. In Europa allerlei oorlogen, de pestziekte waarde rond, troepen soldaten losgeslagen, roofden, plunderden, moorden. Je kunt eigenlijk zeggen een tijd vergeleken met de onze. Zeker hier in ons land, het is een stukje stabiliteit. Maar we zijn allemaal in onze gedachten, in onze harten bezig met dat hele gebeuren daar in het Midden-Oosten. Met de radicalisering. Ook met dood en verderf dat rondwaart. Ja, je kunt je afvragen, waar komt dat nou vandaan? Hoe komt dat nou dat er van die tijden zijn, van die golfbewegingen? Dat is eigenlijk altijd. Je kunt dat samenvatten in deze vraag. Wat is nou het probleem van ons mensen? Wel, dan moet je de Bijbel openslaan. En de Bijbel, Gods normen, als eerlijke toets langs je leven te leggen. Wat vraagt God van ons? Wel, de Heer Jezus vat dat samen in een hoofdsom. Je moet God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. En je medemens moet je liefhebben als jezelf. Jezus zegt, dit is de kern van de wet. Lukt ons dat? Nou, kijk om ons heen. Dat mislukt omdat wij gewoon onze eigen normen stellen. Wij doen wat wij willen. Wij manifesteren ons als koning. We zitten dus als mensen in een cirkel van neergang. En hoe kom je nou uit die cirkel? Ook daar geeft de Bijbel een helder antwoord op. Door je leven toe te vertrouwen aan het verzoeningsoffer van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En de geest van God met zijn vernieuwende kracht in je te laten werken. Maak dat eens concreet. De apostel Johannes zegt, als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf. En is de waarheid in ons niet. Maar indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zullen we dat samen ook heel oprecht doen met gezang 350 uit de bundel Opwekking. Vader vol van vrees en schaamte. hoort het evangelie. Wie Jezus Christus in het geloof heeft aanvaard als zijn verlosser, voor die is de werking van de wet die leidt tot veroordeling teniet gedaan. En heeft Jezus Christus de veroordeling op zich genomen en daarvoor geboet aan het kruis van Golgotha. Wie in hem gelooft als redder ontvangt de Heilige Geest, die ons de kracht geeft om de wet als regel van de dankbaarheid toe te passen in ons leven. Dan worden de 10 geboden van God 10 beloften. Hij werkt ze dan in de gelovigen uit door zijn geest. Luister maar. En wil je geen andere goden vereren, omdat God al je wensen vervult? Dan wil je geen godenbeelden maken, omdat je genoeg hebt aan Christus, het beeld van God. Dan wil je Gods naam niet misbruiken, omdat die naam je alles waard is. Dan wil je de Sabbat in acht nemen, om zodoende uit te zien naar de volmaakte rust. Dan wil je je ouders eren, omdat Gods geest je hart naar hen richt. Dan wil je geen moord plegen of iemand haten, omdat je beseft dat Jezus zelfs zijn vijanden lief heeft en hen genade aanbiedt. Dan wil je geen echtbreuk plegen, omdat je beseft dat die ander een tempel is van de Heilige Geest. Dan wil je niet stelen, omdat je beseft dat God de eigenaar van alles is en jou alles geeft wat je nodig hebt. Dan wil je over de ander geen vals getuigenis afleggen, omdat Gods liefde dat niet toelaat in je leven. Dan wil je je zinnen niet zetten op wat van een ander is, omdat Gods geest je leerde dat begeerte de wortel van alle kwaad is. Zo wordt werkelijkheid. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Zingen wij nu een lied van overgave. Lied 126 uit de opwekking. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. Bidden wij samen om de opening van Gods woord en de leiding door zijn Heilige Geest. Genadige en barmhartige Heere, wat is het rijk om zo te beginnen. Onszelf klein te maken voor u, ons voor u te verootmoedigen, onze afhankelijkheid van u te verklaren en dan ook van u te ontvangen wat we nodig hebben. Nee, het is niet iets waar wij als mensen trots op kunnen zijn, als wij onze prestaties voor u neerleggen. Des te meer voelen wij en ervaren wij dat wij de genade van u, Heer Jezus Christus, zo nodig hebben. Maar die is er ook in rijke mate. En vanmorgen mag dat heerlijke evangelie ook weer klinken. Die opzoekende zondaarsliefde van u. Genade rijk en vrij mag stromen in de gemeente. Mensen mogen aangeraakt worden. Mensen mogen gecorrigeerd worden. De weg teruggewezen worden. En opgebouwd worden in het geloof, zekerheid vinden in het leven, kracht voor iedere dag. Heren, daar zien we ook naar uit. We hebben dat zo nodig, iedere week weer, dat we weer de kracht van uw woord ervaren. En we gaan ook over dat woord vanmorgen nadenken, als die krachtbron, als die bron van het leven. Dat eerlijke woord van u, dat heldere woord van u, dat troostvolle woord van u. Heere God, geef ons dan ook in rijke mate troost uit dat woord, correctie als dat nodig is, een nieuw begin als ons leven is vastgelopen. En pak ons bij de schouders als we die beslissing maar niet kunnen nemen om ons hart en leven aan u de Heere toe te vertrouwen. Kom dan met uw geest en woon en werk in ons midden, zodat er in ons leven iets nieuws ontstaat. Dat wij met blijdschap mogen leven, dat u met blijdschap naar ons leven kijkt, doordat we ons leven voor het eerst of opnieuw aan u toevertrouwen. Zegen ons zo, hier in de kerk, de kinderen straks, als ze naar de kinderkerk gaan, en ook daar het woord van u zullen horen, geef uw onmisbare zegen. Heren, we kijken naar u uit, we zien naar u op, en we verwachten het van u. Doe het alles uit enkel genade. We hebben onze zonden voor u beleden. Heren, neem die belijdenis ook aan. Oprechte belijdenissen zult u nooit overslaan. Dank u voor die genade. En maak zo de baan vrij voor het heerlijke evangelie. Heilige Geest, kom, woon en werk in ons midden. Uit enkel genade bidden we het, om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen in Gods woord met de profetieën van Jeremia. En daarvan lezen we hoofdstuk 36, de eerste 26 verzen. Jeremia 36. Het gebeurde in het vierde jaar van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord van de Heere tot Jeremia kwam. Neem u een boekrol en schrijf daarop alle woorden die ik tot u gesproken heb over Israël, over Juda en over alle volken. Vanaf de dag dat ik tot u gesproken heb, vanaf de dagen van Josia tot op deze dag. Misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al het onheil dat ik hun denk aan te doen, zodat ze zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde zal vergeven. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia al de woorden van de Heere die hij tot hem gesproken had op de boekrol. En Jeremia gebood Baruch, ik word tegengehouden, ik kan niet in het huis van de Heere komen. Daarom moet u zelf gaan en uit de rol voorlezen waarop u uit mijn mond de woorden van de Heere hebt opgeschreven ten aanschouwen van het volk. In het huis van de Heere op de vaste dag. U moet ze ook voorlezen ten aanhoren van alle Judeërs die uit hun steden komen. Misschien zal hun smeekbede terechtkomen. Voor het aangezicht van de Heere zullen ze zich bekeren, ieder van zijn slechte weg. Want groot is de toorn en de grimmigheid die de Heere tegen dit volk heeft uitgesproken. En Baruch, de zoon van Neria, deed overeenkomstig alles wat de profeet Jeremia hem geboden had, door uit de boekrol de woorden van de Heere voor te lezen in het huis van de Heere. En het gebeurde in het vijfde jaar van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, in de negende maand, dat zij een vaste uitriepen voor het aangezicht van de Heere, voor heel het volk in Jeruzalem, en heel het volk uit de steden van Juda kwam naar Jeruzalem. Toen las Baruch uit het boekrol de woorden van Jeremia voor in het huis van de Heere, in de kamer van Gemaria, de zoon van Safan, de schrijver, in de binnenste voorhof, bij de ingang van de nieuwe poort van het huis van de Heere, ten aanschouwen van het hele volk. Toen Michaja, de zoon van Gemaria, de zoon van Safan, al de woorden van de Heere uit die boekrol hoorde, daalde hij af naar het huis van de koning, naar de kamer van de schrijver. En zie daar, alle vorsten zaten er. Schrijver Elisama, de Laia, de zoon van Semaja, Elnathan, de zoon van Achbor, Gemaria, de zoon van Safan, en Zedekia, de zoon van Hananja, en alle vorsten. En Michaja maakte al hun woorden bekend, die hij gehoord had toen Baruch ten aanschouwen van het volk uit de boekrol voorlas. Toen stuurde alle vorsten Jehudi, de zoon van Netanja, de zoon van Salemja, de zoon van Hussi, naar Baruch om te zeggen de rol waaruit u ten aanhoren van het volk hebt voorgelezen, neem die in uw handen en kom. Barach, de zoon van Neria, nam de rol in zijn hand en kwam naar hen toe. En zeide tegen hem, ga toch zitten en lees ten aanhoren van ons deze woorden voor. En Baruch las ten aanhoren van hen voor. Nu gebeurde het, zodra zij al de woorden hoorden, dat zij elkaar angstig aankeken en tegen Baruch zeiden, al deze woorden moeten wij beslist aan de koning bekendmaken. En ze vroegen Baruch, maak ons toch bekend, hoe hebt u deze woorden die uit zijn mond kwamen opgeschreven? En Baruch zei, met zijn eigen mond deelde hij mij al die woorden mee, terwijl ik ze met inkt op deze boekrol schreef. Toen zeiden de vorsten tegen Baruch, ga heen, verberg u en Jeremia, zodat niemand weet waar u bent. Ze gingen naar de koning in de voorhof van het koninklijk paleis, maar de rol legden ze weg in de kamer van de schrijver Elisama. Toen maakten zij al deze woorden bekend en aanhoren van de koning. Daarop stuurde de koning Jehudi om de rol te halen en hij haalde die uit de kamer van de schrijver Elisama. Toen las Jehudi eruit voor, ten aanhoren van de koning en ten aanhoren van al de vorsten die rondom de koning stonden. En terwijl de koning in het winterpaleis zat, het was de 9e maand, met voor hem een brandende kolenbekken, gebeurde het, zodra Jehudi 3 of 4 kolommen had voorgelezen, dat de koning ze met een schrijversmes afsneed en in het vuur wierp, dat in het kolenbekken was, totdat de hele rol verteerd was. In het vuur dat in het kolenbekken was. En ze schrokken niet. Ze scheurden hun kleding niet. De koning evenmin als zijn dienaren die al deze woorden gehoord hadden. Toch hadden Elnathan, Delaja en Gemaria er bij de koning op aangedrongen de rol niet te verbranden. Maar hij heeft niet naar hen geluisterd. Verder gaf de koning Jerachmiel, de zoon van de koning, Seraja, de zoon van Azriel en Selemja, de zoon van Abdiel, bevel om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de Heere hield hen verborgen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We gaan nu het kinderlied zingen. En daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. Daarna vindt de dienst der offeranden plaats. De eerste collecte is voor de kerk. En de tweede dus niet voor de zending, maar voor de diaconie. En daarna zingen wij over dat woord van God, Psalm 119, 34 en 40. uitgangspunt voor de verkondiging. Twee momenten uit dat gelezen gedeelte. Jeremia 36, het derde vers. Daar zegt de Heere, misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al het onheil dat ik hun denk aan te doen, zodat ze zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde zal vergeven. En vers 24, gaat dan over de koning en zijn ministers, en ze schrokken niet, ze scheurden hun kleren niet, de koning evenmin als zijn dienaren, die al deze woorden gehoord hadden. Zandwoordlied aan de verkondiging is Psalm 62, het vijfde en het zevende vers. God stelde eens voor al zijn woord. Mede van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. In dienst van God staan is niet altijd even makkelijk. Maar als ik mijn eigen leven vergelijk met dat van Jeremia, dan springt mijn leven er wel uit met veel voorspoed en zegen. Het woord van God heb je mogen brengen. En er was altijd wel voedingsbodem en ontvangst, maar bij Jeremia was dat totaal anders. Als jonge man, als knaap, werd hij al geroepen in dienst van de Heere. Hij moest van God ongehuwd blijven. Hij was kinderloos, dus. En hij heeft moeten profeteren dat God de stad Jeruzalem en de tempel zou verwoesten als Israël zich niet zou bekeren. Die prediking is hem niet in dank afgenomen. Meerdere keren heeft hij in het gevangen gezeten, in een modderige kuil, wegzinkend dat hij dacht, ik stik hier in de modder. Hij is in het leven van die verkondiging, is die uitgejouwd, is die neergezet als een boeman. Als u er tijd voor hebt vanmiddag, moet u eens hoofdstuk 20 lezen. Daar schreeuwt u het uit tegen God. Ik stop ermee, ik kan het niet meer verdragen. Die woorden van u, die brengen een afkeer naar mij toe. En de mensen zeggen, daar heb je hem weer, die onheilsprofeet. Ik wil niet meer in uw naam profeteren, maar, staat er dan bij, telkens wanneer ik dat zei, werd het in mijn hart als een brandend vuur, opgesloten in mijn binnenste. Probeerde dat woord van God in te houden, maar ik kon niet, want God was mij sterk. Jeremia was een profeet met hoogte en diepte voor zijn persoonlijk leven, maar ook in zijn omgeving. Hij kon net als de Heere God ervan walgen dat het volk Israël uiterlijk heel vroom was. Staat in Jeremia 7, zo'n gedeelte waar het volk Israël zich beroemt op de tempel. We hebben de tempel toch in ons midden en dan is God toch eens in ons midden. En als God in ons midden is, dan zit het toch goed. En dan moet Jeremia roepen, maar het is buitenkant mensen, het is buitenkant. Het geloof raakt je hart niet. En opnieuw moet hij namens de Heere het woord verkondigen. En ook in dit hoofdstuk van vandaag zien we een uiterste poging van God om het volk bij hem terug te brengen. Jeremia moet namelijk de woorden van God die hij tot nu toe gesproken heeft ook op schrift stellen. We zien als het ware hier een stukje Bijbel ontstaan in dit gedeelte. Nou, en dat wordt van alle kanten wordt dat aangevallen. Daar gaan we samen over nadenken. Het thema van de preek is, Gods woord houdt stand in eeuwigheid. We komen in Jeremia 36 in het vierde, vijfde regeringsjaar van koning Joachim. Een van de zonen of kleinzonen, we kunnen dat niet helemaal precies berekenen, van koning Josia, die geweldige, gelovige koning die op zo'n jonge leeftijd is omgekomen. Maar zijn kinderen, Ze gaan de weg van hun opa. Een totaal godloos leven en het bloed vloeit rijkelijk in Jeruzalem. Toch lees je in dit gedeelte van een vastedag die uitgeroepen wordt. En we weten niet waarom, maar een vastedag is een dag van boetedoening en het aanroepen van de Heere, omdat de nood erg groot is. Uit de niet-bijbelse bronnen kunnen we wel opmaken wanneer dat ongeveer geweest is. Het is in de tijd geweest dat koning Nebukadnezar met zijn legers naar Egypte trok en daar de farao van Egypte heeft verslagen. Dat moet een enorme veldslag geweest zijn. De geschiedenis beschrijft dat er beide legers meer dan 100.000 soldaten en strijdwagens bij zich hadden. Daar zijn ook tienduizenden doden gevallen. En koning Nebukadnezar verslaat de farao zo verpletterend, net zoals hij zeg maar een paar jaar daarvoor nog het Assyrische Rijk van de aardbodem heeft weggevaagd. En nu is farao verslagen. Nebukadnezar is oppermachtig daar in dat Midden-Oosten. Begrijpelijk ook dat het volk van Juda beeft. Wat zal die koning doen? Zal het u dan toch werkelijkheid worden wat die profeet Jeremia zei? Als jullie niet bekeren, dan komt het gevaar uit het oosten als een stormwind. En het land zal worden ingenomen. En jullie zullen worden weggevaagd en weggevoerd. Hoewel er een aantal optimisten zijn die natuurlijk toch dat Jeremia 7 nog altijd in gedachten hebben. Ja, maar dat kan eigenlijk niet. Nebukadnezar zal hier wel niet komen, want de tempel van God is in ons midden, dus dan is God bij ons. Toch is het blijkbaar bij alle ongelovigheid en alle afkeer van God, is het tot het volk doorgedrongen dat er iets moet gebeuren. Een vastedag wordt uitgeroepen. En hoe we ons dat moeten voorstellen, dat staat er niet bij. Maar in ieder geval, men zoekt het aangezicht van God. En dan lezen we in deze context ook dat de Heere God zegt, al zoeken ze mij, ik laat me niet vinden. Want laten ze zich eerst maar eens bekeren tot mij, de Heere. En om die bekering gaat het bij de Heere God. Dat het volk niet oppervlakkig met God leeft, maar dat hun hele hart op hem betrokken is. En vandaar dat we in deze gedeelte en rond deze vaste dagen die wonderlijke opdracht van God aan Jeremia lezen. Van Jeremia, je moet al die woorden die je namens mij tot het volk gesproken hebt, moet je nu op schrift gaan stellen. Je moet Baruch roepen, de zoon van Neria, en je moet het woord van mij opschrijven en laten voorlezen aan het volk. En dan komt het, en dat is dat wonderlijke in onze eerste tekst, vers 3, misschien zullen die van het huis van Juda luisteren naar al het onheil dat ik hun denk aan te doen, zodat ze zich bekeren, ieder van zijn slechte weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde zal vergeven. Dat is een heel opmerkelijke tekst. De reden dat God dus de opdracht geeft om zijn woord op schrift te stellen, dat is zeg maar Gods uiterste, ultieme poging om het volk terug te brengen bij zijn vaderhart. Misschien zullen ze zich bekeren. Wij hebben er nog wel eens een houtje van, en bepaalde stromingen in de kerk ook, die willen en durven te beweren dat de God van het Oude Testament een totaal andere God is dan de God van het Nieuwe Testament. In het Oude Testament gaat het immers om wraak en om bloedvergieten en een God die er stevig op loslaat als het misgaat. Maar in het Nieuwe Testament, daar is Jezus. En hij spreekt van de liefde van God, van zijn zoekende liefde en van vergeving en van nieuw begin. Is dat waar? Nou, als je naar onze tekst kijkt, is dat eigenlijk al direct ontzenuwd. Want in onze tekst gaat het niet om een wraak, maar gaat het om een ultieme poging. Als het ware net eender als ouders hun kinderen beetpakken en eens even flink door elkaar schudden en zeggen, nu luister je naar mij. Dat is niet omdat die ouders een hekel hebben aan dat kind. Maar omdat woorden niet meer helpen. En ze beetgepakt worden en zeggen, kijk, ik wil zo graag, ik hou van jou, maar ik hou niet van datgene wat jij doet. Zo lezen we dat hier ook. Misschien zullen ze zich bekeren. Het is de Heere dus te doen om het hart van het volk, om een terugkeer, om een leven met de Heere God. En dat hij een forse aanpak nu, ook met die dreigementen van deportatie, door Jeremia laat verkondigen, dat is natuurlijk niet, ja, uit de lucht komen vallen. Jeremia is een profeet, die leeft rond 700 voor Christus. En eigenlijk kun je zeggen, op dat tijdstip zijn er al 300 jaar verstreken dat de Heere God profeten heeft gezonden. Dat het volk steeds verder van de Heere wegdwaalt. 300 jaar lang heeft de Heere door middel van zijn profeten tegen het volk gezegd, als jullie zo doorgaan, dan gaat het mis. Bekeer je tot mij. Ik hoef geen grote prestaties, maar ik wil je hart hebben. Vandaar ook deze uiterste poging. Schrijf het woord wat ik tot jou gesproken heb en wat jij tot het volk gesproken hebt. Schrijf dat op papier. Misschien zullen ze zich bekeren en kan ik hun vergeven en opnieuw met hen beginnen. Dat is een woord dat ook vanmorgen heel klemmend tot ons komt. Zeker, het is fijn om met elkaar zo hier in de kerk te zitten en een volle kerk te hebben. Maar hoe zit het nou met ons hart? Nog dichterbij gebracht, wat betekent jouw godsdienst, je geloof? Is dat nou een leven met God in een diepe relatie waarin je echt je leven met hem deelt? Of is de Heere God eigenlijk degene die ja, een beetje aan de rand van je leven zit? Die, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort ANWB voor jou is. Zo, als je er niet meer uitkomt, dan heb je altijd nog God. Nou kijk, in een huwelijk is dat nou het slechtste scenario. Als man en vrouw niet meer van elkaar houden, niet meer met elkaar delen, niet hun liefde verklaren, ja, dan is het een verstandshuwelijk geworden. Zo kan je geloof, en moeten we misschien niet te gauw, en ik ben hier geen onheilsprofeet, maar moeten we niet te gauw onszelf daar, zeg maar, een goedkeuring voor geven in de zin van, nou ja, nee, maar het zit bij mij wel goed. Wees nou ook eens eerlijk. Mag ik dus eens heel concreet gewoon aan u vragen? En vergelijk ook met een huwelijk. Wanneer heb jij tegen je man, tegen je vrouw, voor het laatst gezegd, ik hou van je? Ja, dat weten ze wel. Nou, waarom verlangen mannen, vrouwen die een huwelijk hebben, een relatie hebben, verlangen die ernaar dat de partner af en toe zo eens dat zegt. Ik hou van je. Dat is gewoon omdat je wil bevestigd zien dat jij nog in dat hart van die ander zit. Dat het geen buitenkant is. Trek dat nou eens door. Hoe lang is het geleden dat je dat tegen de Heere God hebt gezegd? Heere God, ik hou van u. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik zonder u zou moeten leven. U bent mijn leven. Daar ligt de kern. Dan gaat het niet om, kijk eens wat ik voor u gepresteerd heb. Dan moet je bij je partner eens mee aankomen. Kijk eens wat ik allemaal voor je doe. Ja, vind ik allemaal best, joh, maar je hart. Nou, in die context. Misschien dat God bepaalde dingen in je leven neerzet, dat hij zegt van, ik laat dat toe om jouw hart terug te hebben. Om jou helemaal voor mij alleen te hebben. En daar heeft hij recht op, Want hij heeft zichzelf ook helemaal restloos, zonder enige terughoudendheid aan ons gegeven. Tot op het kruis van Golgotha toe. Nou, dat komt dan als een vraag naar ons toe. Die liefde van God, proef je die? Daarom heeft God zijn woord op schrift laten stellen. Ook hier voor Jeremia, tot nu toe klonk dat woord van God van Jeremia. Maar ja, weet je, woorden horen is natuurlijk wel heel mooi en heel belangrijk. Maar we zijn ze ook weer gauw kwijt. Bepaalde dingen vervliegen weer. Maar als je iets kan nalezen, en daarom ben ik altijd zo blij als ik in de kerk mensen zie schrijven tijdens een preek, dan denk ik van, hé, kijk, die kern van die preek, die kunnen ze thuis nog eens nalezen. Het vervluchtigt bij ons zo. We krijgen zo vreselijk veel informatie. Maar nu hebben we hier het woord van God. Het is vandaag Bijbelzondag. We kunnen danken dat we een woord hebben van God, waar we niet alleen van horen, maar waar we ook kunnen lezen. En waar je thuis nog eens de vinger kunt bijleggen. En als je in nood en gebrokenheid zit, kun je woorden opzoeken in Gods woord en zeggen, Heere, maar hier staat het. En op dat woord wil ik me beroepen. Maak dat woord waar in ons leven. Zo moet Jeremia het woord van God aan het volk als het ware in het hart dringen. Opdat ze zich bekeren. Misschien, de Heere God heeft nog een laatste hoop. Misschien zullen ze zich bekeren. En zal ik hun vergeven en opnieuw met hem beginnen. Het is geweldig als je daarover nadenkt. Dat woord van God op schrift. En wij hebben het voor ons. Het woord dat leven is. Het woord dat nooit vergaat. Het woord dat betrouwbaar is. Wat is het heerlijk om, besef dat is. Het volk Israël krijgt voor het eerst dat woord van God. Als het ware helder op schrift. Dat ze kunnen zeggen, en hier staat het. God is genade. God zoekt je op. God wil opnieuw met je beginnen. En dan zie je het als het ware gebeuren. Baruch die gaat schrijven. Al die woorden. Nou, hoe dat nou precies zit, of dat nou inderdaad 35 hoofdstukken is, dat weten we niet precies. Doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, wat wij kunnen lezen, dat heeft Baruch op schrift gesteld. En ja, jongens en meisjes, dat ging in die tijd toch wat anders dan in onze tijd. Wij hebben een Bijbel, dat is een boek. Daar kun je bladeren. Blad 1, 2 en 3. Maar in die tijd was het een boekrol. Ik heb er hier een bij me. Een echte. Een boekrol met het Oude Testament. Een Hebreeuwse Bijbel. Die wordt afgerold. En je ziet allemaal kolommen. Kolommen geschreven met Hebreeuwse tekens. Nou, zo schrijft Baruch kolom na kolom van het woord van God op papier. En Baruch moet daaruit voorlezen. Eerst in de tempel. En hij doet dat op een heel belangrijk moment. Het is het moment van die vaste dag. Dat het volk bij elkaar is en het woord van God gesproken kan worden. Moet je eens voorstellen, dat is eigenlijk een heel historisch moment. Zeg maar, dit is zo'n 600-700 jaar geleden. Voor Christus, en we leven nu 2000 na, dus dat is zo'n 2700 jaar geleden wat wij gelezen hebben. En het is nog zo actueel als het maar kan. Ook nu komt God met zijn woord tot ons. En we kunnen het lezen. En dan gebeurt het wonder. Wanneer Baruch uit die boekrol voorleest, dan zijn er mensen in de tempel die daarvan schrikken. Zekere Michajau, dat is een kleinzoon van Safan, de schrijver, zeg maar, van de persoonlijke secretaris van de koning, die hoort dat en die ontzet. Wat zegt de Heer hier? Zou dat waar zijn? Zijn deze woorden gesproken? Maar mensen, als dat allemaal uitkomt, gaat het verkeerd. En hij rent naar zijn opa toe, naar Savan de schrijver. En hij zegt, ik heb woorden van God gehoord. Ze stonden op een boekrol. En u moet ze horen. Nou, en die vertelt dat weer in de ministerraad. En dan wordt die Michajahu wordt gehaald en Baruch wordt gehaald. En hij moet dat aan die schrijver opnieuw voorlezen. Bij die Savan. En de mensen schrikken. De koning moet dat ook horen. Want het woord van God klinkt heel helder. Het is dreigend en we gaan ten onder. En als die mensen dat horen, dan schrikken ze. Niet zozeer als die Michajahu, maar toch wel. De koning moet het horen, want als dit nog uitkomt, waar blijven we? En dan, ja, dan zeggen ze tegen Baruch, het is misschien beter dat jij en Jeremia je verstoppen, want als we het aan die koning voorlezen, we weten niet van zijn reactie. Wij zullen, geef die boekrol maar, wij zullen hem voorlezen. En dan komen ze bij de koning. En die zit toevallig met zijn ministers bij elkaar. Dus ministerraad. En dan komt Savan binnen en die zegt, koning, ik heb hier een belangrijke rol. Die moet u horen. En de koning zegt, lees maar voor. Aan een zekere Jehudi geeft hij die boekrol. En die gaat voorlezen. Wonderlijk, kolom na kolom. En de koning zit daarbij te luisteren. Het wordt precies beschreven. Het is de 9e maand, dus december. En het is koud. Er staat een groot vuurbekken. De koning en de anderen warmen zich daarbij dat vuurbekken. En dan opeens dan gebeurt het. Wanneer die Jehudi dan een paar kolommen heeft gelezen, dan pakt de koning een mesje. Je hebt die kolommen. En elke keer snijdt hij zo'n kolom af. En hij gooit dat in het vuur. Nou, Michajahu schrikt. En ja, de mensen om hem heen, er zijn er een paar die zeggen, koning, dat kunt u niet maken. Maar de rest zit er eigenlijk heel bedaard bij. Vers 24. Ze schrokken niet en scheurden hun kleren niet. De koning evenmin als zijn dienaar. Hoe komt dat? Dat mensen zo met dat woord van God omgaan. De Heer is toch helder. Niet alleen met zijn bedreiging, maar ook met zijn belofte. Als je tot mij bekeert, zal er leven zijn, zal er toekomst zijn. Breek met je goddeloze werken. Geef je hart aan mij. Maar de koning verblikt en verbloost niet. Terwijl toch buiten de poorten van Jeruzalem de legers van Nebukadnezar misschien wel onderweg zijn naar Jeruzalem. En de feiten zijn ook al helder, want in 604 dan wordt Jeruzalem voor de eerste keer veroverd en worden de elite weggevoerd. En is het woord van God waarheid geworden. Maar de koning verblikt of verbloost niet. Wat is dat nou? Hoe kan deze man nou zo onverschillig zijn? Ja, weet u, dat zijn van die wonderlijke dingen. Tuurlijk onverschilligheid, maar weet u, je ziet dat in onze samenleving ook. Wij leven in een postmoderne samenleving. De mensen die weten nog wel van God, maar ja, de voorstelling van God is ook heel vreemd. Want een vreemde God heb jij, werd er afgelopen week in de Kamer tegen de SGP-man van de Staaij en de ChristenUnie-man gezegd, jullie leven toch eigenlijk niet meer in deze wereld. Hè? Het woord van God, dat heeft geen enkele zeggenschap meer. Hoe ontstaat dat nou? Wel, dat ontstaat bij dat begin dat je dat woord van God wel leest, maar niet meer tot je neemt. Dat je het niet met interesse leest, dat je het niet leest alsof God tot je spreekt. En vervolgens lees je het als een gewoon boek. En vervolgens zeg je van nou, ik kan met die Bijbel niet meer uit de weg. En lees je er niet meer uit, dan wordt het onbekend. En dan komen er een paar opmerkingen van buitenaf. En dan wordt dat woord van God, wordt totaal vreemd voor je. Iets van buiten de werkelijkheid. En nog een keer naar die Tweede Kamer in verband met de vrijwillige levensbeëindiging. Je zag het daar allemaal gebeuren. Het woord van God is vreemd. Dat is iets van buiten deze planeet. Wat moeten wij ermee aan in deze tijd? En dan krijg je haat. En dat zie je hier bij de koning. Het is niet alleen maar dat hij daar onverschillig tegenover staat, maar dat is haat. Hij wil die God niet meer. Hij wil die God niet in zijn leven. Hij wil die stem niet in zijn leven. En dat is nou precies wat je in onze samenleving ook ziet. Het is niet alleen maar onverschilligheid, maar het is ook afkeer van God. En wat is het dan in die context geweldig dat wij dat woord van God op schrift hebben. Ik vond het ook zo prachtig dat daarna aan het begin van de dienst over dat project in Rotterdam verteld werd dat mensen dan, wanneer ze God ontdekken, ontdekken ze ook dat woord van God. Dan gaat dat leven, dan gaat dat tot hen spreken. Dan is het alsof God zelf tot hen spreekt. Nou, dat is het geweldige ook van dat woord van God. Het doet altijd wat. Het raakt je, of het raakt je niet, maar dan doet het toch wel wat met je. Ik herinner me dat we eens een keer een evangelisatieproject op een braderie stonden en mensen konden dan een plaat van de Bijbel laten drukken. Dat kregen ze dan gratis mee, dus dan mochten ze dat met zo'n pers, mochten ze een Bijbelplaat drukken. En die Bijbelplaat ging over Mozes. En dan stonden wij achter die pers en dan zeiden wij van, ja, dat gaat over Mozes. Kent u dat nog, dat verhaal? Ja, vroeger als kind heb ik dat wel gehoord. Maar wat nou precies is, weet ik niet. Want de kinderen die bij die mensen stonden, die kregen die plaat. Ik zei, nou dan moet u maar eens tegen uw kinderen of kleinkinderen vertellen over dat. En dan kregen de mensen kleur. Want, ja, dan doet het toch wat met je. Nou is met het woord van God altijd, het werkt altijd wat uit. Of je luistert ernaar, of je krijgt er afkeer van. Wat bemoeit die God zich met mijn leven? Ik wil leven zoals ik zelf deed. Voor Jojakim was het einde van een proces van God loslaten. Wij leven in een land waar we ook meemaken dat het een einde is van een proces. Een postchristelijke samenleving, dat is heel snel aan het verworden tot een antichristelijke samenleving. Als wij als christen onze stem nog laten horen, dan zijn we de paria's. En toch, we willen niet anders en we kunnen niet anders. Omdat we in dat woord ons leven hebben gevonden. En daarom is het zo belangrijk, ook op deze Bijbelzondag, dat we tegen elkaar zeggen, mensen, ik weet het wel. Als je in een gezin dat is allemaal zo bekijkt, hè. Om 6:30 gaat de wekker voor de een, om 7:00 voor de ander, om 7:30 voor de kinderen. Ja, 's morgens is er toch geen moment om je even te concentreren op dat woord van God. Nee, dat doen we vanavond. Maar ja, als pa om 5:45 thuis komt en Jantje is al om 6:30 naar de voetbal of naar de schaken of naar. En als hij terugkomt moet hij nog naar muziek en moet hij huiswerk maken. Ja, dat woord van God komt hoogstens in het weekend aan de orde. Ja, maar ja, zaterdags dan hebben we het ook druk. En ik wil toch wel die ene zaterdag toch wel die ontspanning hebben. Ja, dus, nou ja, zaterdagavond dan. Aan tafel een stukje lezen uit het woord van God. En zondags, nou ja, we gaan naar de kerk. Nou ja, we hebben vanmorgen net een preek gehoord, gaan we tussen de middag niet uit de Bijbel lezen hoor. Weet u, zo ebt dat weg. En misschien teken ik dat helemaal verkeerd wat u betreft. Probeer er tijd voor te maken. Probeer dat woord van God tot jou te laten spreken. Dat woord is op schrift gesteld, zodat jij eruit kan leren, dat je je vinger erbij kan leggen, dat je zegt, dat is een woord voor mij. En zo luisteren naar dat woord van God. Niet afsnijden. Ja, maar dat doe ik niet. Nou, die Joachim deed dat. Maar dat woord van God laten afsnijden en laten verbranden. Nou, laten we als laatste dan maar eens een toets. Wat is dat nou eigenlijk, dat woord van God afsnijden en verbranden? Dat betekent eigenlijk dat je dat geen zeggenschap wil geven in je leven. Dat je daar niet naar wil luisteren. En hoe is dat dan bij ons? In situaties. We roepen soms ach en wee over een overheid en over normen die vervagen en het woord van God. Maar hoe is dat nou bij onszelf? Als dat woord van God nou zegt dat je je naaste moet liefhebben als jezelf, hoe kun je dan in de samenleving bepaalde groepen afschrijven? Een stempel opzetten en zeggen, die horen er niet bij. Of ja, nog veel dichterbij. Als er staat dat je je naaste moet liefhebben als jezelf, en die naaste is vervelend, moet je dan die naaste vergeven? Ja, ook dat zegt het woord van God. Maar ja, maar die die kan ik. Dan schrijf je die persoon af, maar je snijdt in feite dat stukje van het woord van God, wat tegen jou wat zegt, snijd je af en verbrand je, want je wilt er niet naar luisteren. Als het woord van God heel helder spreekt hoe je samen moet leven in een relatie, en je gaat je eigen gang, dan snijd je het woord van God af en verbrand je het. Als dat woord van God wat zegt over het besteden van geld en tijd ten opzichte van je werkgever, en je sjoemelt ermee, dan snijd je het woord van God af en verbrand je het. Wanneer je als jongen en meisje met elkaar omgaat en zegt, ja, maar het woord van God spreekt over een huwelijk, maar ik kies voor de vorm van samenwonen, dan verbrand je het woord van God, snijd je het af. Als het woord van God spreekt over de verhouding met je naaste op school, en dat je die ander niet moet pesten en dwars zitten en afschrijven buiten de groep, snijd je het woord van God af. Als het woord van God zegt dat hij erbij is in bepaalde situaties, dat je niet angstig hoeft te zijn, en dat je ondanks al die bemoedigingen helemaal in paniek bent. Ik weet wel, dan bedoel je dat niet zo. Maar wees voorzichtig, want je bent bezig dat stukje van Gods woord waar hij zegt dat hij betrouwbaar is en erbij is, om het af te snijden. En zo zijn er zoveel van die levenssituaties waarvan je zegt, ja, die koning Joachim komt heel dicht bij ons. Dat mesje van hem, we hanteren het allemaal zelf. Ja, begrijpelijk, er zijn altijd wel redenen. Ja, maar mijn situatie. Laten we vanmorgen wakker geschud door dit gebeuren ook nog eens ons leven daar langs leggen. Het woord van God, het heeft wat te zeggen voor ons leven. Voor alle dag, voor iedere situatie. Luister naar dat woord, graaf erin en zeg, Heere God, wat wilt u nou dat ik doe? En zo komt er ook vanmorgen een appel bij dat woord van God. Lees het, graaf erin en pas het toe in je leven. En dan is de belofte van God dat je gelukkig zult worden. Dat je toekomst hebt, zekerheid in het leven. Amen.
Thank you.
gaan samen danken. En zo kwam u naar ons toe, Heer onze God, bewogen. U kent ons leven, u weet van de drukte van ons bestaan, van alles wat ons bezighoudt. Hoe moeilijk het ook is om ons echt helemaal op u te concentreren, om uw woord als een lamp voor onze voeten te hebben en een licht op ons pad. En meestal niet eens bewust, maar heel onbewust, sluipen de dingen dichterbij, komt het woord op een tweede of een derde plaats te staan en ja, gaan wij onze eigen normen bepalen. Soms ook niet eens omdat we dat bewust doen, maar soms ook omdat we dat woord van u niet kennen. Dus vandaag ook weer een oproep om te graven in dat woord. Want dat woord dat brengt leven. Het woord van u heeft in de geschiedenis zo vaak een opwekking teweeggebracht. En bijzonder denken wij ook aan de kerkhervorming van 1517. Hoe u Luther inzicht in dat woord gaf, zodat hij vanuit dat woord die rijkdom van de genade van u kon laten schitteren. Heere, mag dat woord weer voor ons opengaan. En geef dat ook wij er prioriteiten aan gaan stellen. Ook naar onze kinderen en kleinkinderen toe om dat woord van u een plaats te geven. Geef ons daarvoor moed om keuzes te maken. Om een Bijbelstudie te volgen. Om met elkaar bezig te zijn dat woord te onderzoeken. Heer, mag het ook hier in Dordrecht dat woord opnieuw gaan herleven. U kwam naar ons toe bemoedigend en liefdevol. En dat is altijd zo, ook al legt u soms de vinger bij de zere plekken in ons leven. Dat is nooit om ons pijn te doen of ons af te schrijven. Of ons met een gemeen lachje aan te kijken van zo slecht ben jij nou. Maar altijd, zoals we dat lazen ook, vanuit die diepe intentie dat u wil dat wij levend naar uw woord gelukkige mensen zullen worden. Heere, help ons dan en kom met uw Heilige Geest. Heilige Geest, maak ons verlangend naar dat woord. Open dat woord telkens weer. En geef dat hier in Dordrecht, maar ook in Nederland, maar ook wereldwijd, dat dat woord van u helder klinkt. En ook in gebieden waar dat woord niet meer bekend is. Er zijn in Europa zoveel landen waar een totale onbekendheid is met het woord van u. Wij bidden dan ook, Heren, of dat woord ook weer midden in die samenleving in heel West-Europa centrale plek inneemt. En zo dat mensen uit dat woord gaan leven. Dank u wel dat u vanmorgen zo naar ons toe kwam. Geef dat woord ook aan ons mee. En laten we samen, ook de dingen herkauwend, bemoedigd worden vanuit dat woord. Dank u wel dat we ook lieve leed met elkaar mogen delen. Elkaar mochten wijzen op de troost die er bij u te vinden is. De dingen die we bij u mogen brengen. En dat willen we samen ook doen. Allereerst onze dank bij u brengen voor de geboorte van Mats Letoy. Danken u, Heren, dat het allemaal goed gegaan is, ook met de bevalling. Wilt u dat kleine leven ook zegenen. En Ralf en Anita ook alle wijsheid geven om hun kinderen voor te gaan in de vrezen des Heren. En dat Rafael en Seb ervan mogen genieten. Laat ook in de gemeente een kind mogen zijn dat straks ook heel helder zijn geloofskeuze in u de Heere bevestigt. Heere, wees u ook bij alle anderen die u nodig hebben. De gemeente groet gaat deze week naar zuster van den Berg Strenghold. U kent haar op haar hoge leeftijd. En u weet van alle ouderen die er nog zijn, die ook op hoge leeftijd zijn gekomen. Wilt u hen zegenen en troosten. En ook uitzicht geven. Dat het leven, dat soms ook best zwaar is als je ouder bent, dat het toch een getuigenis van u mag zijn. We hebben er zorg om, Heren, als we kijken in onze samenleving, hoeveel mensen op op hogere leeftijd gekomen, vermoeid zijn en niet meer verder willen. Zeggen, het is voor mij genoeg. Ik heb een voltooid leven, terwijl ze verder nog gezond zijn. Heere, laat vanuit uw woord en ook vanuit de christenen om hen heen, laat de warmte er zijn, zodat ze zich nuttig voelen. Heere, doe in onze samenleving ook daarin een wonder. Zegent u ons als gemeente zo. Wilt u ons vanmiddag weer in gezondheid en naar een goede gewoonte, in vast vertrouwen op u, samenbrengen rondom uw woord. We bidden dat in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Zullen we als slotlied het Lutherlied zingen, gezang 401. Een vaste burcht is onze God, vers 1. En het vierde vers ook. Gods heilig woord alleen houdt stand, Gods waarheid zal ons staven. Straks nog even graag met degene die de beamer bedient, nog even voor vanmiddag wat willen afspreken. Dus als je even op mij wil wachten. Dankjewel. Recht uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allemaal. Amen.
De vader zegt dat de vader zegt.